Het gaat dus over praktische filosofie. En dat praktische, daar kom ik nu op, dat betekent dat filosofie niet iets is wat je alleen maar kunt bestuderen, waar je iets van kunt leren. Het is niet alleen theoretisch. Het heeft ook een praktische component. En dat zie je vooral terug in de filosofen die ik ook ga bespreken en waar ik door geïnspireerd ben. En dat speelt zich om te beginnen af in de oudheid. De Griekse en de Romeinse oudheid. Dat was een periode waarin filosofie precies nog verbonden was met het alledaagse leven. En waarin de filosofen zich ook nog op straat bevonden en daar rondliepen. Of op de markt, hè, Socrates, of in de tuin, Epicurus. Of in de zuilengang, de Stoïcijnen. En filosofie stond toen in het teken van levenskunst. Dus levenskunst betekent dat je een gelukkig en goed leven hebt. En heel vaak werd dus in de oudheid de vergelijking gemaakt van de filosoof en de arts. En dat is ook iets waar ik me eigenlijk nog steeds aan houd, aan die taakverdeling. Er werd gezegd, als je lichamelijk iets mankeert, ergens last van hebt, pijn hebt, ongemak, dan ga je naar de arts. Maar als je in je hoofd wat mankeert, in je eigen denken, en als je daardoor niet gelukkig bent en klachten hebt, je niet zo goed voelt, dus psychisch, dan ga je naar de filosoof, want er waren nog geen psychotherapeuten. Dus dat was de taak van de filosoof. Dus filosofie stond echt in het teken van levenskunst. Van het goede leven, van het gelukkige leven. Dus geen ethisch goed leven. Dus we praten over voor het christendom. Dus ethiek in de betekenis die wij nu kennen van geboden, verboden, plichten en rechten. Dat bestond nog niet. Het ging over ethiek, ethos, zeden en gewoonten. Geen normatief, maar een feitelijk begrip. En het goede leven betekende het gelukkige leven. En niet het moreel goede leven, maar het gelukkige leven. Dat is op een gegeven moment toch wel verdwenen in de filosofie. Die kijk op filosofie en ook die link naar het alledaagse leven en het doel of de inzet om een gelukkiger leven erdoor te kunnen krijgen door filosofie. Wijsheid en geluk hingen in de oudheid heel erg samen. Daar kom ik direct nog op terug. Dat is een tijd weg geweest, de middeleeuwen. En daarna zo de opkomst van de academische filosofie. Vanuit de kathedraalscholen en daarna de universiteiten. Dat werd een academische filosofie. En je hebt vast wel gehoord over de filosoof in de Ivoren Toren. Dat is altijd beeld geweest, eeuwenlang, van de filosoof. Die is zo, ik denk een jaar of 30, 40 geleden begonnen uit die Ivoren Toren af te dalen. En er is nu een hele andere manier weer van filosofiebeoefening. En dat is dan die praktische filosofie, die met name ook in Nederland heel erg belangrijk is geworden. Dat filosofen zich weer steeds meer gewoon begeven onder het volk, zeg ik maar. In filosofische cafés en in lezingen met cursussen. En ook de manier van filosoferen is daar natuurlijk door veranderd. Het gaat niet zozeer meer over filosofie overdragen. En zoals ook Immanuel Kant al zei tegen zijn studenten. En dat was er nog in de 18e eeuw, die zei, ik ga jullie geen filosofie geven, doseren. Nee, ik wil jullie leren filosoferen. En dat is ook mijn inzet. Zelf leren filosoferen en dat betekent dus vooral kritisch nadenken. Dus het is helemaal terug eigenlijk. En je ziet ook die thema's van levenskunst, geluk, weer steeds meer terug in allerlei cursussen en lezingen, in tijdschriften, in boeken. Dat is echt een hele hoos geworden. Levenskunst, ik zei het al, het gaat over het goede leven. Je zou kunnen zeggen een levenskunst die gebaseerd is op filosofisch denken, kritisch denken. In het algemeen, dus je zult daar heel veel filosofie voor gebruiken. Het wordt filosofisch op het moment dat het met je eigen denkvermogen te maken gaat hebben, het goede leven. Of nog beter leven dan je al deed. Minder last hebben van allerlei zaken. Dat is dus de levenskunst die gebaseerd is op filosofie. Stoïcijnse levenskunst, de term die ik steeds vaker gebruik, de Stoïcijnse levenskunst is dus filosofisch. Want er ligt een idee onder dat het denken is, wijsheid of inzicht, wat een relatie heeft met geluk, met levenskunst, met het goede leven. Maar wat het onderscheidt van in het algemeen filosofische levenskunst, dat is dat in wat ik Stoïcijnse levenskunst noem, het idee van de Stoïcijnen, maar niet alleen van hen, maar wat met hen wel begonnen is en nog steeds doorwerkt, dat het met name de emoties zijn, de vervelende gevoelens, hè, die last en die pijn, maar dan niet lichamelijk, maar psychisch, dat dat eigenlijk de grootste bedreiging is voor je geluk en voor de levenskunst en voor het goede leven. Dus dat idee, dat vind je eigenlijk bij alle Stoïcijnse filosofen terug. Hè? Zowel die Stoïcijnse filosofen uit de oudheid, maar ook filosofen die in elk geval op dat punt door mij ook als Stoïcijns worden beschouwd. Omdat een bepaald onderdeel in hun filosofie daarover gaat hoe je eigen denken eigenlijk de oorzaak is van je eigen ongeluk en pijnlijke gevoelens. En hoe je dus door anders te denken, door meer filosofisch, meer kritisch, meer rationeel enzovoort, enzovoort, meer inzicht, meer wijsheid, hoe je dat dus zou kunnen veranderen. En je goed kunt voelen daardoor. Dus dat is stoïcijnse levenskunst. Er wordt door erg veel filosofen op gewezen, dat zat al in die vergelijking met die arts, hè, dus dat het de vervelende gevoelens zijn, die komen door je eigen gedachten, die een bedreiging zijn voor je geluk. Maar je vindt het ook terug, zullen we gaan zien, wat je misschien niet zou verwachten bij een 17e eeuwse filosoof als Spinoza. En zelfs op een bepaalde manier, die ik ga uitleggen nog, bij Sartre, 20e eeuw, in zijn existentialisme.